Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 21 vers 1 tot en met 14. Openbaring 21 vers 1 tot en met 14. De te zingen psalmen Psalm 100 vers 3 en 4. Psalm 48 vers 1 en 4. Psalm 118 vers 10. Psalm 122 vers 2. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 21 vers 1 tot en met 14. De te zingen psalmen Psalm 100 vers 3 en 4. Psalm 48 vers 1 en 4. Psalm 118 vers 10. Psalm 122 vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit avontuur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 100 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 100 vers 3 gaat tot zijn poorten in met lof. Met lofzang in zijn heilig hof looft hem al daar met hart en stem. Prijs zijn naam, verheerlijkt hem. Want goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt niet meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot het laatste nageslacht. Psalm 103 en 4.
Thank you.
Schriftlezing, gemeente, vindt u in het laatste Bijbelboek, Openbaring. En daarvan het 21ste hoofdstuk, de eerste 14 versen. Openbaring 21, de versen 1 tot en met 14. Voorafgegaan door de lezing van artikel 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelen van de dienaren, de ouderlingen en de diakenen.
Wij geloven dat de dienaars des woords Gods, ouderlingen en diakenen tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk, met aanroeping van de naam Gods in goede orde, gelijk het woord Gods leert, zo moet men zich dan niet gelukkig wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig den tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van den Heer is. En aangaande de dienaars des woords, in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij hun dezelfde macht en autoriteit zijn al te gader dienaars van Jezus Christus. Den enigen algemene bisschop en het enige hoofd der kerk, daarenboven opdat de heilige ordinantiën Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder de dienaars des woords en de ouderlingen der kerk in bijzondere achting behoort te hebben, om des werks wil dat zij doen en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde. Ik zal den dorstige geven uit de woestijn van het water des levens voor niets. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: komt herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in den geest op een groot en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijke steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal, en naar de groot en hoge muur, en naar 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven. Welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls? Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des Lams. Tot zover.
Grootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren en een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo brengt u ons ook deze avond weer. In deze bijbellezing mogen wij opnieuw worden bepaald bij hetgeen u heeft laten optekenen aangaande de eeuwige heerlijkheid van uw kerk. En heren, deze zaken zijn van nature voor ons zo verborgen. En er is ons in ons ook niets dat behoefte heeft om kennis ervan te nemen. En als er dan staat, ook vanavond hebben we het gelezen, dat Nieuw-Jeruzalem nederdaalt van de hemel, dan is dat hetgene waardoor het nu alles nog kan. Namelijk dat het van u komt en niet alleen dat Nieuw-Jeruzalem, maar alles wat daarmee samenhangt en wat het ten diepste ook betekent, namelijk dat het uw welbehagen is dat gij afdaalt. En dat gij komt uit uw hoge hemel om op deze laag in verdorven aarde uzelf bekend te maken. Uzelf voor te stellen in uw heilig en vlekkeloos recht. Maar ook in hem die aan dat recht heeft voldaan. En dat gij in die weg waarin gij uzelf bekend maakt, uw gerechtigheid, maar ook uw barmhartigheid verheerlijkt. En in die weg een kerk gaat vergaderen. Heren, door de overtuigende werking van de geest. En die worden opgeleid in God en goddelijke zaken. Gij daalt af, gij komt tot uw kerk. En als daar enig zicht op is gekomen, dan wordt er ook om gevraagd. Dan wordt er ook om geroepen. Och, dat je de hemelen scheurt en nederdaalt het. Want wie daar iets van gezien heeft en de noodzakelijkheid van het komen Gods, die kan niet meer zonder dat, die kan zichzelf nooit opwerken tot u. Maar het wordt al meer en meer de behoefte van de ziel door uw geest gewerkt, dat gij zult overkomen, inkomen, en dat gij zult voorgaan. In alles zo diep en stijl van u afhankelijk, niets te kunnen zien, niets te kunnen hopen, niets te kunnen geloven, niets te kunnen weten. Alles van u. Heer, het is zo eenvoudig gezegd, maar wat een worsteling. Want een mens geeft het nooit uit handen. Maar iedere keer neemt u het weer uit handen. En het is het zo gemakkelijk zalig worden. Als u alles weer eens uit handen neemt, dan is het maar meegenomen worden. Dan is het maar liggen voor de rekening van die ander. Och, dat ge de hemelen scheurde het ook in dit avontuur. En nog afdaalde het en nog tot ons zou het willen spreken. Heer, over die zaken die wij van nature niet kennen, maar ook niet begeren. Of wat er nou een kennis zou komen en een begeerte zou ontstaan. Om niet alleen te bevroeden meer en meer wat het is, maar ook daar te mogen zijn. Heer, in die Godstad een inwoner te mogen wezen. Eeuwig in uw goddelijke gemeenschap verslonden te mogen zijn. En daartoe gaat de prediking nog uit, ook in dit avontuur. Heren, wat een voorrecht dat ge ons hier nog hebt willen brengen. En dat we nog bekend gemaakt worden met u. Met uw wezen, met uw woord, met uw waarheid, met uw getuigenis. Heere, en wil dan ook in die grote getuigen, een eerstgeborene der doden ons worden, wat we van nature niet kennen. En wat u ook voor ons niet kunt zijn, krachtens onze vallen Adam, een in Christus verzoend God. Heere, kom dan over met uw lieve geest. Wil de schellen van de ogen nog wegnemen, opdat we onze werkelijke toestand onder ogen zien. Opdat er een nood in ons hart geboren wordt, waar we zelf geen weg meer mee weten. Die ook van geen mens opgelost kan worden. Heere, waar u zelf de oplossing zult geven in die dierbare persoon des middelaars. Alle andere oplossingen lijken misschien voor de godsdienst zeer zeker wel een grondslag in zich te hebben. Maar uw kerk kan er niet zalig mee worden. Daar wordt het toch meer en meer. Om in die kennis van Christus te worden ingeleid en niet eerder te kunnen rusten. Dat we met bewustheid voor zijn rekening mogen zijn gekomen. Heere, wil ons bewaren voor alles waarvoor wij te bewaren zijn. En dat is zeer veel. Dat is eigenlijk alles. Voor onszelf bewaren, want we zijn onszelf niet toebetrouwd. Voor de godsdienst bewaren, want die wil ons altijd valse gronden geven. Voor allerlei gemoedstoestanden waarin we zo gemakkelijk kunnen rusten. Ach, wat zullen we nog meer zeggen? Alles, maar boven alles, dat we onze ziel toch niet zullen bedriegen. Voor een nimmer eindigende eeuwigheid en eenmaal onverzoend u zullen ontmoeten. En daarom willen de prediking nog schenken, Heer. Die ware ontdekking en verbrijzeling, verbrokenheid, maar ook daaruit voortkomend en niet kunnen rusten. Alleer die ziel vaste grond heeft gevonden in hem en die zijn kerk met een eeuwige liefde lief heeft. En dat het ook komt te verklaren het uur der minnen. Als u overkomt en inkomt, overneemt en inneemt. En alles gaat worden voor die arme ziel. Een uitgeschudde mens. Waar gij intrek inneemt, o gezegende Emmanuel. Om nu alles te zijn. Heere, wilt u ons gedenken. We leven in een donkere tijd. En we weten dat alles zich opmaakt voor die laatste slag. Om u en uw kerk te beoorlogen. Heere, maar gij zult zelf ook in dat einde der tijden over uw kerk waken. Uw ogen zijn dag en nacht open over uw heiligdom. Ja, en gij zult zelfs de tijd inkorten, omdat u uitverkoren Sion niet ten val zal komen. Wilt u ons samen gedenken in alle noden en omstandigheden van dit leven? U weet ook onder ons hoe daar zijn, die kruisen hebben te dragen, bijzonder ook naar het lichaam, die voor een operatie staan. Een ingrijpende operatie waar weer uitstel is gekomen. Waar zo twijfelingen kunnen zijn, Heere. U weet daarvan, maar ook anderen die een kuur ondergaan. En zo angstig zijn, wat zal de uitslag wezen? Ach, Heere, zo zijn de vele zorgen in ons midden. Maar laat toch voor een ieder van ons, ook voor de kinderen hier en thuis, ons allen tezamen dit de grootste zorg zijn. En die ene zorg. Niet eens, hoe krijg ik mijn ziel gered? Ja, maar hoe komt God aan zijn eer? Want in die weg wordt de mens zo zalig. Hoe komt u aan uw eer? Heer, en dat is toch een wonderlijke plaats waar uw volk mag komen. Dat ze toch mogen zeggen, door de werkzaamheden van uw geest en gebracht op die wonderschone plaats, zijt gij met mijn doem gediend. O, dan gaat het de kerk om de ere Gods. En krijgen zichzelf te veroveren. Ze krijgen zich over voor een God die zich nog nooit vergist heeft. En die het nog nooit verkeerd gedaan heeft. En die ook in de verdoemenis van de zondaar zo volstrekt goddelijk, goed en waarachtig is. Heren, ja, daar heeft David iets van begrepen. Toen die man zei, laat me maar in uw handen vallen. Laat me maar in uw handen vallen. Die had er wel iets van geleerd wat dat is. Al zouden die handen hem wegwerpen in de eeuwige rampzaligheid. Het was goed. Het was recht. Maar dat die handen nou. Die handen nou vastgrijpen. Dat die handen nou vastgrijpen tot zaligheid. Dan wordt de ziel ingeleid in dat eeuwig wonder van uw verkiezend welbehagen. Dat ge dat nu hebt gedaan. De prijs die daarvoor betaald is. Die je zelf hebt opgebracht. Zelf hebt opgebracht in de zoon van uw liefde. Het is het wonder waar de kerk nooit op raakt uitgekeken. Het wordt alleen maar groter en groter. En dat ze mogen kennen, Heere, verheerlijk zo nog uw lieve naam in ons midden. Zegen nog de bediening, dat we in alle rust onze plek mogen innemen. En dat we in getrouwheid uw woord mogen bedienen. En dat er in die weg nog wonderen mogen komen. Wil ons nog aanzien in de zoon van uw liefde. Spreek nog van boven het verzoendeksel. Ga met ons niet in het gericht, want ach, wie zal dan bestaan? We vragen het om Jezus' wil. Amen. Geliefden, we zijn toegekomen in deze zevende Bijbellezing over het 49e visioen van Openbaring. Het visioen dat handelt van de heerlijkheid van Gods kerk. Bij de versen 11 vervolgens, wij dachten vanavond in uw midden te overdenken de versen 11 tot en met 14. Openbaring 21, de versen 11 tot en met 14. Wij hebben eerst stilgestaan bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De eerste 8 versen van hoofdstuk 21. En daarna werden wij bepaald bij het nieuwe Jeruzalem. We hebben er al iets van gehoord. Haar verhevenheid, haar heiligheid, haar grootheid. En nu ook in de versen 11 en verder nog meer zaken ons getoond. Ik moet denken aan Psalm 87. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. O schone stad van Israëls opperheer. Nu ja, dat is hier nu aan de orde. Zeer heerlijke dingen. Haar verhevenheid, haar heiligheid, haar grootheid. En vanavond bijzonder ook haar schoonheid, haar veiligheid en toegankelijkheid, als we het zo mogen uitdrukken. Want dat is toch wat u vindt opgetekend in de versen 11 tot en met 14, die we nu eens samen zullen lezen. Openbaring 21, de versen 11 tot en met 14, de tekstwoorden voor de prediking in dit avontuur. En zij, dat is dus dat Jeruzalem dat nederdaalt van de hemel. En zij, en dat is het beeld voor de kerken Gods. En zij had de heerlijkheid Gods. En haar licht was de allerkostelijkste steen, gelijk namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen van de 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen der 12 apostelen des Lams. Tot zover. De muren en de poorten van het nieuwe Jeruzalem. De muren en de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Ten eerste spreken wij van haar schoonheid, dat is namelijk haar heerlijkheid. En zij had de heerlijkheid Gods. En haar licht was de allerkostelijkste steen, gelijk namelijk als de steen jaspis. Dus dat is haar schoonheid, dat is haar heerlijkheid. Dat is het eerste. Tweede, haar veiligheid en vastheid. Ze had een grote en hoge muur. Vers 12, ook in vers 14 wordt er nog van gesproken. De muur, er staat dat 12 fundamenten. En in dezelfde de namen der 12 apostelen des Lams. De muur spreekt van de veiligheid van de kerk. En het derde, haar toegankelijkheid. En dan worden wij bepaald bij de poorten. Vers 12b. En had 12 poorten en in de poorten 12 engelen en namen erop geschreven. Welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls? Dus de muren en poorten van het nieuwe Jeruzalem, wij worden bepaald ten eerste bij haar schoonheid, ten tweede bij haar veiligheid en ten derde bij haar toegankelijkheid. Dat in verband met de muren en poorten van het Nieuwe Jeruzalem. Wij moeten ook af en toe buiten deze tekstversen zien. Want buiten deze tekstversen wordt immers ook nog gesproken over muren en poorten. Dus af en toe zullen wij ook daar buiten moeten zien. Hoewel wij in principe, als de Heer het geeft, daar een andere keer nader over zouden willen spreken. Maar geheel en al buiten beschouwing laten kan toch ook weer niet. In ieder geval de muren en poorten van het Nieuwe Jeruzalem. Schoonheid, veiligheid en toegankelijkheid van dat Nieuwe Jeruzalem. Psalm 48. Eén en vier. De Heere is groot. Elk zing zijn lof. In Salem, stad, Salem, Jeruzalem. In Salem, stad en tempelhof. Waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. We hebben u al meer gesproken over de overeenkomst tussen het aardse en het hemelse Jeruzalem. Maar ook het beslissend onderscheid, vanzelfsprekend. En het vierde, wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. 1 en 4 van Psalm 48. gemeente, de muren en poorten van het Nieuwe Jeruzalem. Vers 11. En zij, dat Nieuwe Jeruzalem, en zij had de heerlijkheid Gods. Zij had de heerlijkheid Gods. In datzelfde vers wordt daar nog iets van gezegd. Haar licht. Die heerlijkheid Gods heeft te maken met licht. En dat wordt weer nader uitgelegd met die allerkostelijkste steen, jaspis. Heerlijkheid, licht, die kostelijke steen, jaspis. Dat doet weer denken aan kristal, blinkend gelijk kristal, dat doorzichtige glas. Het zijn beelden van een werkelijkheid die ons voorstellingsvermogen ten enenmale overstijgt. En we moeten altijd goed bedenken wat Paulus heeft gezegd over de heerlijkheid. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen. Beelden die ons worden voorgehouden, geven dus enigszins weer wat ten diepste niet in woorden is uit te drukken. Het is een tasten met woorden naar de werkelijkheid die alles eeuwig te boven zal gaan. Wat is dat? Enigszins dus daar toch een gedachte van te mogen hebben. Wat is dat dan, die heerlijkheid, dat licht? Jaspis, nu hebben we daar wel eens meer van gehoord. Jaspis, dat is dat blinkende, dat doorschijnende. Wat ook in hoofdstuk 4 wordt verbonden met het wezen van God. U denkt inderdaad aan dat lied, God enkel licht, alleen maar licht. In God is geen duisternis. En nu staat hier dat het de heerlijkheid van God is die op Jeruzalem wordt gelegd. Dus die heerlijkheid heeft de kerk, want daar gaat het om, de kerk, niet van zichzelf. Ze heeft de heerlijkheid Gods, de heerlijkheid van de Here ontvangen. Hij legt zijn heerlijkheid op haar. Zijn licht, zijn vlekkeloosheid, zijn heerlijkheid. Niets van zichzelf heeft de bruid van Christus, alles van God. En geliefde, hier al heeft zij enigszins heerlijkheid. Ja, hier al. En dat brengt het toch wat dichterbij, als we het mogen kennen tenminste, wat dat is. Dus hier al wordt de bruid van Christus versierd met Gods heerlijkheid. Waar denk ik dan aan? Wat is nou de schoonheid van de bruid van Christus? Dat is dat zij gewassen is in het bloed van Christus. Dat maakt haar tot een reine maagd. Dat zij vervolgens, daarop volgend, daarmee verbonden, ook geheiligd is door de geest van Christus. Dus de ziel van Gods kind is gewassen in zijn bloed. En het leven wordt geheiligd door zijn geest. Dat geeft een nieuwe gehoorzaamheid. Van nature kinderen des Satans, die de duivel gehoorzamen. Nu de wil omgebogen. Het goede dat ik wil, zegt Paulus. Er is wat gebeurd. Een volgzame wil volgt het lam waar het ook heen gaat. Dat is dat nieuwe leven. Dus wat is de schoonheid van de bruid van Christus? Gewassen in zijn bloed, geheiligd door zijn geest. Dat geeft een nieuwe gehoorzaamheid. En in Psalm 45 wordt dat zo wonderlijk schoon weergegeven. Daar wordt van de bruid van Christus gezegd, zij is geheel inwendig verheerlijkt. Geheel verheerlijkt inwendig. Dat is begiftigd met gaven van God. Milddadigheid, barmhartigheid, liefde en goedertierenheid. Bedeeld met gaven van de geest. Dat is dus de schoonheid van de bruid hier. Gewassen, gereinigd, maar ook geheiligd. En zo schoon. Want als zo de bruid van Christus voor de bruidegom staat, dan zegt hij dat ook: gij zijt schoon, mijn liefste. Dan kijkt de Heer Jezus met welgevallen op zijn bruid: gij zijt schoon, mijn liefste. Gewassen en geheiligd, gij zijt schoon. Dat is hier ten dele. En straks, en nu komen we bij onze tekst, is dat ten volle. Die schoonheid. Hier is er nog zoveel. Zoveel zonde. Hier is er nog zoveel verleiding. Hier is nog zoveel vallen en struikelen. Ja, de rechtvaardige wordt steeds weer opgericht. De goddeloze blijft liggen, dat is het verschil. Maar toch. En hier gaat het woord van de catechismus dat de beste werken van Gods kinderen nog bevlekt zijn met zonde. En nu verstaat ge misschien iets van de schoonheid van de bruid daar boven. Dan geen vlek en geen rimpel meer. Hier in de toerekening ook niet. Want als die bruid ligt in de arm van Christus, dan ziet God geen boosheid meer in zijn Israël. En geen slechtheid meer in zijn Jacob. Niets meer. Maar dan ook in werkelijkheid. Van alle zonden in en uitwendig verlost. En dan verstaan we iets van de heerlijkheid die God op haar legt. Van haar schoonheid daarboven. En dan denk ik toch aan drie zaken met name. Als het gaat over de schoonheid van de bruid van Christus in dat nieuwe Jeruzalem. Ten eerste denk ik dan aan haar zondeloosheid. Zondeloosheid, daar is geen zwart meer. Hier zegt de bruid, ik ben zwart. Ja, ook lieflijk. Want ze weet wel van de wassing in het bloed van Christus. En ze weet wel van die lieve geest die in haar hart is nedergedaald. En de liefde die in haar hart is uitgestort. Maar toch, oh, zoveel. Zoveel dat ze moest zeggen, ik ben zwart, maar daar niet meer. De zondeloosheid. Dat is het eerste waar we aan moeten denken bij de heerlijkheid, de schoonheid. Dus haar zondeloosheid. Geen vuil meer, geen zwarte zonde meer. Ten tweede denk ik dan aan wetenschap, aan kennis. Hier is nog zoveel verborgen. Nog zoveel raadsels. Hier geldt het nog het woord van Christus. Ge verstaat het nu niet, maar na deze zult gij verstaan. Dat wil zeggen, dat is ook de heerlijkheid van de kerk. Dan zal alles opgelost zijn. Alle raadsels zullen opgelost zijn. Alle knopen ontbonden zijn. Dan krijgt ze klaar zicht op de gangen en wegen des Heren, die ze hier menigmaal niet heeft kunnen zien. Waar ze zo bedroefd onder is geweest. Waar ze zich maar niet onder kon brengen. Onverenigd met Gods weg. Zo vaak onvergenoegd met Gods wegen. Maar daar niet meer. En ook dat is de helderheid, de klaarheid van de wetenschap die in God mag zien. Alles opgelost. Dus wat is haar schoonheid, haar heerlijkheid? Dat is in de eerste plaats haar zondeloosheid. Geen zwarte zonde meer. Ten tweede haar kennis, haar wetenschap. Er zijn geen raadsels meer. Blijft alleen een wonder over. God zelf. Om eeuwig op hem te staren. En het derde, en het heeft er alles mee te maken, dat is de liefde. Want de bruid van Christus, we hebben erover gesproken, wordt doorwoond. Doorwoond door God. Doorstraald door de drie enige God. Hij woont in haar. En dat maakt haar nu tot, in één woord, de stralende bruid van Christus. Dat is wat vers 11 ons zegt. Daar staat ze, de stralende bruid van Christus. Hij heeft haar versierd met zijn heerlijkheid. De zondeloosheid, de kennis en de liefde. Ze is vol van God. Dat maakt haar schoonheid uit. En dan zal ook eeuwig de Heere zeggen, gij zijt schoon, mijn liefste. Gij zijt schoon. Stralende bruid van Christus. Kostelijk in zijn oog. Hier ook hoor. Daar eeuwig. Zal God zich verlustigen in zijn bruid. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En zal juichen in zijn trouw. Haar schoonheid. Is hier een volk dat ernaar verlangt? Om dan van God eeuwig vervuld te zijn. En nooit meer te zondigen. Nooit meer in onbegrepen wegen te moeten gaan. maar zo volstrekt verenigd met Gods wezen en Gods wil en Gods liefde. Stralende bruid. Dat is het eerste. Tweede, geliefde is de veiligheid van deze stad, maar ja, ik mag dat natuurlijk niet overslaan, hè? Wat? Ja, als ik spreek over de schoonheid van de bruid, haar licht, haar doorzichtigheid, haar liefdalligheid, dan mag ik ook niet zwijgen over het andere, dat er ook zal zijn. Nee, het wordt in onze tekst niet genoemd, maar het zal er wel zijn. En aangezien wij nog hier zijn aan deze kant van het graf, zal ook de waarschuwing tot ons moeten uitgaan. Want er is niet alleen een stralende bruid van Christus, maar is ook dat, wat moet ik nou zeggen, dat vreselijke van de duivel en zijn volgelingen, dat zullen er zeer velen zijn. Daar zullen ook kerkelijke mensen zijn die meenden in te kunnen gaan en toch er eeuwig buiten zullen zijn. En zo licht en helder en doorschijnend het een is, zo zwart en ondoorgrondelijk is het ander. Een nacht zonder doorzicht, lijden zonder uitzicht in de eeuwige rampzaligheid. Dat zwarte van de verdoemenis. En geliefden, dan worden we ook vanavond zo ernstig, zo bepaald bij die vraag: wat zal mijn toekomst zijn? En dan kan u toch niet zeggen: ach, dat zullen we maar moeten afwachten. Het zal toch even verschrikkelijk zijn als u daar zo nog over denkt. Maar dat u vanavond voelt, als het nu eeuwigheid wordt, dan zal dit uw toestand zijn. Even van God geschreven. Eeuwig buiten dat volk, dat zich in Gods goedheid en liefde eeuwig mag verheugen. En daarom kom nog ook vanavond juist vanuit de schoonheid van de bruid tot ons die ernstige oproep. Om ons leven te doorzien. Opdat wij ook bij dat volk zullen mogen horen waar God in eeuwigheid zijn oog in gunst en welgevallen op zal doen laten rusten. En dat we niet voor eeuwig de buiten zullen staan. Zoek dan nog wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Nu het nog kan. De stralende bruid van Christus. Het tweede waar wij vanavond op gewezen worden, geliefde, is de veiligheid van het nieuwe Jeruzalem. Veilig. We lezen: er zat een grote en hoge muur. En verderop, de muur der stad had 12 fundamenten. En in dezelfde namen, de 12 apostelen des Lams. En worden nu bepaald naar haar schoonheid, bij haar veiligheid. Want dat is toch het eerste waar we aan denken, nietwaar? Als wij dat beeld ons voor ogen stellen van Jeruzalem, zoals het hier getekend wordt. We hopen nog te zijner tijd bepaald te worden bij de vorm van Jeruzalem en haar omvang, omtrek enzovoort. Maar nu al, dan ziet hij voor u een immens bouwwerk, als ik het zo mag zeggen. Een muur zo hoog, honderden kilometers hoog, een muur. En duizenden kilometers lang, die muur. En wel 70 meter breed, die muur. Onvoorstelbare afmeting. En er blijft me één indruk over. Zo hoog, zo groot, zo majestueus. Dit is een oninneembare vesting. Muren, dat weten we allemaal, hebben alles te maken met de veiligheid van de inwoners achter die muren. Dat is ook de betekenis van deze omschrijving. Van de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem. Zij is schoon, vervuld van God, van zijn liefde, zijn zonderloosheid, zijn kennis. Zij is ook veilig, want dit zal ze nooit kunnen verliezen. Dat zal eeuwig haar schoonheid zijn en blijven. Zij is veilig, veilig. Die muren zeggen ons veilig. oninneembaar. De vijanden buitengesloten, die komen daar niet meer in. En de inwoners daarachter, die muren besloten, die komen er nooit meer uit. Die kunnen niet meer uit Gods gemeenschap vallen. Dat betekent dat haar veiligheid is gewaarborgd. Ja, dat was hier ook al zo. Want hier gold Psalm 125, dat weet u toch. Hier gold het ook al. Gelijk de bergen zijn rondom Jeruzalem, alzo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid, hier ziet ge het. De muren zijn als het ware de armen van de drie-enige God, waarin hij zijn kerk voor eeuwig besluit. En de vijanden buiten sluit, dat is het beeld wat we hier krijgen. Zo vertederend, zo veilig, nooit meer uit Gods liefdeshart vallen. Bundeltje van leven voor de troon van God. Geliefde haar veiligheid. Dat ik het zo mogen samenvatten. Wat hier ons wordt getoond is. Jeruzalem, de kerk dus. Een vesting van liefde. Een vesting van liefde. Oninneembaar. Voor eeuwig geborgen en besloten. Daar wordt nog iets mee verbonden. Die muren hebben fundamenten. En op die fundamenten zijn weer namen geschreven. En die fundamenten zijn ook versierd met edelstenen. Dus er zijn drie dingen die we nog bij die muren moeten overdenken. Niet alleen die grootheid. En dan zien we op de hoogte, de lengte en de breedte van die muren. Dat geeft haar veiligheid dus aan. Maar ook haar vastheid. Fundamenten liggen onder die muren. Daar staan namen opgetekend. En die fundamenten zijn versierd met edelstenen. Dat heeft ons ook veel te zeggen. Die muren zijn dus gefundeerd. En iedereen weet wat dat betekent. Fundamenten die moeten het huis dragen. Hier hoeft dat niet zo. In ons westen moeten wij vaak heien. Om vastheid te krijgen voor onze woningen. Hier op het zand. Dus in het fysieke is het goed om op zand te bouwen. Geestelijk natuurlijk niet, maar dat laat me maar rusten. U begrijpt het beeld wel. Hier op zand is dat niet nodig. Maar in ieder geval, er moet een goede ondergrond zijn voor de muren. Ook van het Nieuwe Jeruzalem. En dan is het heel opmerkelijk wat die fundamenten zijn. Want dan komen we bij die namen. De vastheid van die muren. Die hebben alles te maken met de namen die daarop staan. Namen van de 12 apostelen. Nee, moet u goed kijken wat er staat. Van de apostelen des Lams. De apostelen des Lams. En de muur der stad had 12 fundamenten. En in dezelfde de namen der 12 apostelen des Lams. U ziet daar die immense muren. En daaronder fundamenten. Die muren dragen. En op die fundamenten zijn namen geschreven. Daarin geschreven 12 apostelen. Dat is Judas er buiten laten. Matthias die in zijn plaats is gekomen. 12 apostelen. En waar moeten we dan aan denken? Dat de 12 namen van de apostelen staan op de fundamenten van de muren van het Nieuwe Jeruzalem. Elke zondagmiddag worden ook hier in onze gemeente gelezen de 12 artikelen. Hoort u dat? De 12 artikelen. En de jongelui hebben op een catechisatie ook geleerd, trouwens, u kunt het in uw kerkboek ook zien, dat het voorheen werd genoemd de apostolische geloofsbelijdenis. Dus de geloofsbelijdenis van de apostelen. Men dacht vroeger namelijk dat, heel beeldend voorgesteld, dat op enig moment die 12 apostelen bij elkaar hebben gezeten. En dat iedere apostel één geloofsartikel heeft geformuleerd. Johannes die heeft er één genoemd. En Petrus heeft er één genoemd. En Jacobus. Iedere apostel noemde één geloofsartikel. En die vormden samen de 12 geloofsartikelen. Oftewel het apostolicum. De apostolische geloofsbelijdenis. De 12 artikelen als de grondslag van de kerk. Inmiddels weten we dat dat niet kan, want deze geloofsbelijdenis die wij iedere zondagmiddag horen, stamt ongeveer uit het jaar 150, toen de apostelen al in deze stad waren, waar we nu van horen vanavond. Maar de gedachte erachter is natuurlijk wel treffend en juist, inderdaad, want wat wij ook iedere zondagmiddag horen, dat is de leer van de apostelen. zoals zij gesproken hebben. En we verstaan daaronder ten diepste het woord van God zoals in de Bijbel staat opgetekend. Maar er staat wat heel nadrukkelijk bij opgetekend. De apostelen des Lams. En wat die apostelen gezegd en gepredikt hebben, wat ook opgetekend is ook in de evangelie en in de brieven en in de openbaring. Dat is niet iets wat ze zelf hebben bedacht. Kenmerkend en doorslaggevend en alles beslissend is wat Johannes zegt. Hetgeen onze ogen gezien en onze handen getast hebben van het woord en waarin dat verkondigen wij u. We hebben het profetisch woord, zegt Petrus, die was er ook bij, wat zeer vast is. Maar daarboven zegt hij, ik heb het gezien hoor. De heerlijkheid Gods. Daar op de berg der verheerlijking hebben ook mijn ogen hem aanschouwd. Dus die apostelen vertellen wat ze gezien, gehoord en getast hebben. En dat is ook in overeenstemming met te lezen in Matthäus 28, vlak voor de hemelvaart. Dan gebiedt de Heer Jezus nadrukkelijk aan zijn apostelen dat zij de wereld in zullen trekken, de boodschap zullen laten uitgaan en alle mensen die onder hun gehoor komen zullen houden aan al hetgeen ik u geboden heb. Wat ik, de Heer Jezus, u apostelen geboden heb. Dat houd het voor en houd ze daarbij. De leer der apostelen komt van het Lam. En daar gaat het over. En dat is de grondslag. Want we hebben het over de kerk van Christus. De stralende bruid. En die weet wel hoe zij daar gekomen is. In Gods gemeenschap teruggebracht is. Door de prediking van het woord van God. En de toepassing van dat woord aan eigen hart en leven. Dus hier gaat het gemeente, laat dat helder zijn, over de grondslag letterlijk van de kerk. Huizen hebben grondslagen. En uw leven heeft ook een grondslag. Want als ik vraag aan u hoe gaat het, dan zegt u goed. Waarom gaat het goed? Ja, ik ben gezond. Dus de grondslag van uw leven is uw gezondheid. Het zijn zeer, zeer twijfelachtige grondslagen. En die worden op een ogenblik weggevaagd. De grondslag, de fundamenten van de staat zullen ook wankelen. Zelfs van dit hele heelal. Alleen deze grondslag zal blijven. Die grond zal onverwrikt bestaan. Ook als aarde en hemel ondergaan. Dat werk van Christus. Dat offer van zijn liefde. De verzoening door hem teweeggebracht. Zijn kinderen die hij in een verzoende betrekking met God heeft teruggebracht. Dat zal blijven. De grondslag van de kerk is de prediking van het eeuwig woord en getuigenis. Toegepast aan de harten. En zo zien we hier de leer van de kerk. De zuivere waarheid is de grondslag van de kerk. Begrijpt u dan, gemeente, dat ons daar alles aan gelegen moet zijn? Ja? De zuivere grondslag. Begrijpt u dan ook de bezorgdheid? Die er ook onder ons wel mag zijn. Over die zuivere grondslag. Want er wordt wat de hand mee gelicht. En ik weet wel op het moment dat ik dit zeg. Dan gaat u denken, ik ga denken, wij gaan samen denken. We zien al die kerken. Al die verschillende opvattingen. En zelfs binnen het ene kerkverband nog zoveel verschillende gemeenten. En in die ene gemeente, ook onze Bethelgemeente, nog ook weer zoveel min of meer verschillende opvattingen, zal ik het heel vriendelijk zeggen. Want u zegt, ja, stop maar. U zegt misschien met Pilatus vanavond, ja, wat is de waarheid? Hè? Zuivere waarheid, ja, het woord van God. Is dat nou zo? Is dat dan zo onmogelijk? En moet iedereen dan maar vanavond met de hand in het haar zitten? Ik weet het ook niet hoor. De kinderen ook, hè? Wat is nou? Dominee A zegt dit, B komt er volgende week, die zegt wat anders. Wat is nou? Pilatus toch gelijk, waar het is waarheid. Ieder vult het op zijn eigen manier in. Hier staat het. En het is niet waar, gemeente. Dat God ook in dit opzicht een land van uiterste duisternis is. Dat is niet waar. Dat er geen zuivere waarheid zou zijn te vinden en te benoemen. Dat is niet waar. Maar ons argelister hart. Altijd weer wat erbij. Of wat eraf. Dat is wat ook uitdrukkelijk tegen gewaarschuwd aan het einde van dit laatste Bijbelboek. Doe er niks af, doe er niks bij. En er wordt zoveel aan, af en aan toegedaan. Daarom moet ik ook vanavond zeggen, de zuivere waarheid. En kom ik nou niet verder dan te zeggen, de zuivere waarheid, en mag u het dan toch maar weer op uw eigen manier invullen. Alleen beseft u, ik moet me houden aan de 3 formulieren van enigheid, de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Nee, dat moet u trouwens wel doen, maar nee, dat wil ik niet zeggen. Maar ik protesteer ertegen dat wij iets ingewikkeld maken wat het niet is. Dat wij het niet willen, dat is wat anders. Wij willen de waarheid niet, dat weet ik. En we zullen altijd iets doen om het toch te schikken, te plooien naar onze zin en mening. En dan mag er voor de dienst gebeden worden, dat er gepreekt mag worden naar de zin en mening des geestes. Maar ga er maar vanuit dat de mens aan zijn eigen zin en mening preekt. Of er moet een godswonder gebeurd zijn. Maar wat is het dan, die zuivere grondslag van de 12 apostelen van het Lam? En daar moet u op letten, de apostelen van het Lam. En ik heb u al meer gezegd. En dat is zo wezenlijk. Wat er staat in Johannes 1 aangaande dit Lam, de Heer Jezus Christus. Johannes heeft hem aangewezen, zie het Lam van God. En wat heeft dat Lam nou gedaan? Dat kunt u datzelfde hoofdstuk lezen. Hij heeft ons God verklaard. Dat is de leer van het Lam. Hij heeft ons God verklaard. Wie God is. Dat eeuwig ongeschapen wezen. Die alles heeft geschapen om zijn naam en om zijn eer. Hij heeft ons God verklaard. Die rechtvaardig is in al zijn weg en werk. Hij heeft ons het recht van God verklaard. Want daarom is hij gekomen. Om aan het recht van God genoeg te doen. Want aan God zal genoeg gedaan worden. Het Lam van God heeft ons God verklaard. Ook in zijn eeuwige onbegrijpelijke zondagsliefde. Dat is een enige geboren schoot en wonderkind Christus. Eraan gegeven heeft om zijn deugden te verheerlijken en de kerk te zaligen. Hij heeft het recht van God verheerlijkt in zijn zoen- en kruisverdienst. Hij is opgebrand in liefde en is weggeteerd onder dat bliksemen van Gods toren over de zonde van zijn kinderen. Hij is weggehuiverd toen de hemel openging en de toren nederdaalde. Zijn hand heeft gebeefd toen hij die beker moest uitdrinken. Zijn ziel tot de dood toe beangst, maar hij heeft de beker uitgedronken. Hij heeft het recht voldaan, dat heeft hij gepredikt. Dat is zijn leven geweest. En ik was blij dat ik het voor de dienst nog hoorde. Sion zal door recht verlost worden. Dat heeft hij gepredikt. En dat recht heeft hij zelf verheerlijkt. Zo heeft hij ons God bekend gemaakt. En dat recht van God, geliefde, daar gaat het om. Daarom is hij gekomen. Heel zijn lijden en sterven is een recht verheerlijkend lijden en sterven. Het is niet onduidelijk wat de leer van de 12 apostelen van het Lam is. Hij heeft ons God verklaard. En als God de mens bekeert, dan wordt God verklaard. Dan komt er de huiver voor dat heilig hoge wezen. Dat dan nooit één zonde kan zien. Nee, er staan niet eens door de vingers kan zien. Hij kan het niet zien. Terrein van ogen. Dat hij de zonde zou zien. En dan moet ze uitdelgen van voor zijn aangezicht. En dat is het wonder. Dat hij heel zijn gramschap over al die zonden. Waarmee zijn hoogheid is geschonden. Of zijn enig kind heeft laten neerkomen. En om in hem gevonden te worden. Door een waar geloof verenigd. En zo door God gerechtvaardigd is waar het op aan zal komen. De 12 apostelen hebben één ding. In navolging van het Lam gepredikt. Alleen maar in het bloed van Christus verzoening. En daarbuiten eeuwige verdoemenis. Eeuwige verdoemenis. Het recht van God. En daar moet gekussen. Daar moet omhelzen. En wat is de dwaalleer? Het komt ook in onze gemeente voor. Elke keer weer, dan zie ik de mensen komen. En ik hoor ze, ik ken mijn eigen hart ook, ben niet anders. Dan frommelen we er weer wat bij. Dan leggen we een grondje. En dan zeggen we de kleintjes, dominee, de kleintjes. En ook dat, en een tekstje uit zijn verband gerukt, om onze eigen armoede nog te verheffen tot rijkdom waarvoor God kan bestaan. Maar Sion zal door recht verlost worden. Wat moet ge doen in de armen van Sion, schuld overnemen de borg die aan het recht heeft voldaan, als dat recht nooit door u is omhelst? Wat moet u doen voor de troon van God, die gevestigd is op recht en gerechtigheid, als ge nooit dat verdoemend recht hebt gekust? Hij heeft ons God verklaard in zijn verdoemend recht, in zijn verzoenend bloed. En dat is de grondslag van de kerk. De buit is alleen maar verdoemenis, eeuwige verdoemenis. Geliefde, en er komt iets bij, hè? Dat is zo wezenlijk. Dan staat er verderop, hè? Dat heb ik u ook gezegd, mag ik er even buiten kijken. Dat die fundamenten, dus voorzien zijn we die 12 namen van de apostelen, dus de leer van het lam. Maar er staat bij kostelijke edelstenen, daar is dat fundament ook mee versierd. 12 edelstenen. Is dat niet de volheid van de deugden Gods? En worden die hier ook niet getekend, maar dan ook... Want nou moeten we verder gaan, gemeente. U zegt, ja, ik heb de leer, heb ik lief. En die leer van het recht Gods, oh, dat omhelst ik. Ik wil niet anders meer horen dan een prediking waarin dat recht Gods verheerlijk wordt. En dat in een rechte weg God aan zijn Heer en de zonder aan de zaligheid komt. Ik kan geen prediking meer velen waar een mens op losse gronden erbij gezet wordt. Ik verfoei die in alle toonaarden, ja. Dat is groot, hoor. Maar ge zult er de zaligheid niet mee verwerven, weet u waarom? Want het zal niet alleen om die leer gaan, maar we zeiden er iets bij toegepast. En dat dat ook waarheid in uw leven is geworden, waarheid in uw binnenste. Dat er een ander leven is gekomen, wat is dat voor een ander leven? Komt u dan met wat 's nachts gebeurd is, en wat u toen onder prediking is beleefd heeft... Oh, dat kan allemaal waar zijn, daar ga ik niet over oordelen. Maar één ding, daar zal het in openbaar komen. Of ge, wat Petrus zegt, of ge hebt mogen gaan delen in de goddelijke natuur. U zegt, dat is groot gezegd, ja. Maar dat is wat Petrus heeft gezegd en dat is toch een van de apostelen. Waarvan we hebben gehoord dat het die leer is die wij hebben te verkondigen, waarop de kerk is gefundeerd. En die Petrus die heeft het gezegd, wat al Gods volk leert. Dat dat volk in de waarachtige bekeerde gaat delen in de deugden Gods. Dan staat daar delen in de goddelijke natuur. En dan zijn ze niet vreemd aan die edelsteentjes. En in hun leven is verheerlijk. Zo gaat die leer gaat gepaard met een praktijk die naar de godzaligheid is. En dat is het fundament van de kerk. Wat ik gehoord heb en wat aan mijn ziel is toegepast. Wat ik geloofd heb en wat in mijn leven is uitgewerkt. Leer en leven. De grondslag van de kerk. Geliefde. Dat is haar muur. En die daarop staat is voor eeuwig veilig. Ja, voor eeuwig veilig. Vrienden, leer en leven. De namen, de verkondiging van het woord. En die kostelijke edelstenen, 12 waarmee dat fundament is versierd. En zeggen niet de vader het ook? Dat je uw leven moet versieren? Versieren, versieren. Met de praktijk de godzaligheid. Geliefde, in deze stad. Die is hoog, hè? Kun je niet overeenkomen, mijn meisje. Hier zijn de velen die indringen in de gemeente. Die dringen in het ambt. En die dringen aan de tafel. En die dringen in de gemeente in. Hè? Johannes 10, klimmen over de muur. Over de muur klimmen. Maar over deze muur kunt ge nooit klimmen. Nooit. Misschien hier wel wat muurtjes overheen klimmen. Hier wat binnenkomen. Hier wat u zelf binnensmokkelen. Maar ge zult nooit in deze stad komen. Dan in een rechte weg. Hier wordt niet ingeklommen. Onmogelijk. Hier kunt ge alleen maar binnenkomen. In een rechte weg. Door de poort. Door de poort gaat dat volk naar binnen. En dat is alle eeuwen door... Al van geweten en van gezongen. Dit is de poort des Heer. Dat ze rechtvaardig volk door binnentreden. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaak zijn zaligheid. En laten we dat eerst maar zingen. Voordat we overgaan tot onze derde gedachte. De toegankelijkheid van het... Nieuwe Jeruzalem. Het is 118. Het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardige volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Ik zal uw naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord. Gij zijt mijn geest. Door uw ontelbare gunst bewijzen tot hulp en heil en vreugd geweest. Het tiende vers van Psalm 118. Van Christus, stralende bruid, zo schoon. Zij is veilig in de armen Gods, de muren van Jeruzalem, daarbinnen gesloten, de grondslag van de kerk, de leer van het lam, toegepast door de geest, een geschonken lam, dat voor haar de bliksem van Gods toren heeft doorstaan. Wie al de gramschap Gods is nedergedaald, ze is door recht verlost. God is genoeg gedaan. En toen kon ze zingen. Gij zijt gered. Hoe is ze binnengekomen? Je kunt niet inklimmen. Dat kunt je hier wel doen hoor. Klimmen er wat in. Aangrijpend altijd weer de christenreis, hè? Formalisten en hypocriet die klimmen over de muur. En die worden voor de poort buiten gesloten. Maar die konden daar niet binnenkomen. Want het begin was niet uit God. Nooit een verloren ziel geworden. Nooit het recht omhelst en nooit een geschonken borg ontvangen. Die standen voor eeuwig buiten. Wat durven ze toch mee tegenwoordig, hè? Godsdienst van gemoedelijkheid, van een och en ach en een traan, en maar klein van jezelf denken, en zo menen daar je in zult gaan, menen in te zullen gaan en er eeuwig buiten staan. Want je komt alleen door deze poort binnen. Poorten staat er meervoud, u heeft gelijk, 12. Harttoegankelijkheid. 12 poorten. 4 keer 3. Dat weet u, de 4 windstreken, oost en noord en zuid en westen, dat maal 3 is 12. Dus de 4 windstreken. Nou, geliefde, de uitleg daarvan is in de Bijbel, denk ik, onbetwistbaar. De Heer heeft het gezegd, het staat in de Bijbel zo duidelijk. Van oosten, westen, noord en zuid, van alle windstreken zullen ze komen. Uit alle landen, uit alle tongen, alle naties zullen ze komen, dat is duidelijk. Van alle landen uit deze wereld zullen ze er zijn. Dat is het eerste. Dat is 4, zegt u. Maar 3 keer. Ja, want daarbinnen is ook weer onderscheid. Nou kan ik al dat onderscheid vanavond niet benoemen. Maar laat ik eens een paar zaken naar voren mogen halen. U verstaat dus in de eerste plaats dat die kinderen komen uit alle landen en talen en tongen en naties. Oost, west, noord, zuid. Om met Abraham aan te zitten aan de ronde tafel van Gods eeuwige liefde. Uit alle landen. Maar ook uit alle tijden. Want oost, west, noord en zuid kunnen niet alleen ruimtelijk worden opgevat, maar ook in de orde van de dag. Namelijk in het begin van de geschiedenis. Bij het begin van de levensdag uit het oosten. Al heel vroeg, de eerste, toen nog de dageraad nauwelijks aangebroken was, Abel. De laatste, dat weten we natuurlijk niet. Dus aan het begin van de levensdag de hele wereld als één dag voorgesteld. En aan het einde alle tijden, dus bedoel ik daarmee, dat is tweede. Zullen ze worden toegebracht, dus niet alleen uit alle plaatsen, maar ook uit alle tijden. Maar als derde ook alle leeftijden. En dat is ook heel bijzonder om op te merken, alle leeftijden. Dus niet alleen alle plaatsen en alle tijden, maar ook alle leeftijden. Hè? Als de dag nog maar net begonnen is, al heel vroeg, hè? Zoontje van die koning. Paar jaartjes oud. Wat denkt u van Johannes de Doper? Al in de moederschoot. En Jeremia, toen hun levensdag maar begonnen was, al een kind des Heren. Toen werden ze al getrokken tot dat wonderbaar licht. Toen ging genadelicht op. Die hebben lang bij dat genadelicht mogen wandelen. Er zijn er ook die worden later toegebracht. Als de zon op het hoogst staat in het midden van hun leven, de kracht van hun leven, Paulus wordt geveld in de kracht van zijn leven. En een derde aan het eind, als de levensdag bijna voorbij is, als de zon ondergaat in het westen, om zo te zeggen. Dus de een bij de opgang van zijn levensdag, Jeremia. Een ander als de zon op het hoogst aan het zuiden, om zo te zeggen, Paulus. En een derde als de zon ondergaat in het westen, dat is die moordenaar aan het kruis. Vlak voor zijn sterven wordt hij binnengebracht. Dan zegt hij, dan staat er ook nog het noorden. Daar komt de zon helemaal niet. Dat zijn de kindertjes die in de moederschoot gestorven zijn. Die hebben nooit het levenslicht aanschouwd. Maar toch heeft God daar ook gewerkt. Daar haalt hij ook zijn kinderen vandaan. Die nooit het zonlicht hebben aanschouwd. En die nu wel eeuwig mogen aanschouwen. De zon in al haar kracht. God, drie enig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ziet u? Alle tijden, alle plaatsen, alle leeftijden. In zoveel standen ook. Er zijn vaders, geleerd. Er zijn jongelingen. Er zijn zuigelingen. Standen in het genadeleven niet voor. Dat kan heel niet. De verzoening met God. Maar daarna. Zo verschillende standen, leeftijden, plaatsen. Om aan te duiden de rijkdom. Die zich weerspiegelt in Gods leiding. Die hij houdt met al zijn volk. 12 poorten. Van alle kanten. Alle tijden door. Op alle leeftijden. zijn ze toegebracht in dat nieuwe Jeruzalem daarboven is. Dat is het eerste, maar dan staat er wat verder bij, geliefde. Er staan engelen in die poorten. Dat kan kort zijn vanavond, dat begrijpt iedereen. Die engelen in die poorten staat zo elders in Openbaring dat wat onrein is. Wat onrein is, dan komt Jeruzalem niet binnen. Wat is onrein dan? Die zijn niet gewassen door het bloed van Christus. Die zijn onrein. Maar die kunnen hier wel heel bijzonder voortreffelijke mensen geweest zijn. Van aanzien, die hebben op de kansen misschien wel gestaan of in de bank gezeten. Aan het avondmaal. Mensen van onbesproken gedrag, hoor, waar je respect voor had. Geliefd en toch, die waren niet gewassen. En zo'n Simson, zo'n hoerenloper, je zou zeggen, die man die hoort er toch niet te zijn. Kan wezen, maar zijn ziel was gewassen. Die was gewassen in het bloed van Christus. En die is er ook. Weet je wat, hè? En nou zijn die engelen, die staan, dat er komt niks onreins binnen. Dat zijn de wachters en de wakers. Die staan in de poorten. Maar nou nog een derde. Dus poorten alle kanten. Alle tijden, alle plaatsen, alle leeftijden. Diverse standen. Tweede, bewakers. Wat onrein is, komt niet binnen. Wakers en wachters. Maar er is een derde. En dat staat heel nadrukkelijk ook. Namen van de 12 stammen van Israël op die poorten geschreven. Weer namen. Heeft u het begrepen? De grondslag, de namen van de apostelen. De leer van de kerk, toegepast. Dat we daar levende kennis aan hebben gekregen. Wie God is. Buiten Christus. Toen moest ik voor eeuwig verloren gaan. Maar ook, wie God is in Christus. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Dat moet gekennen. De afsnijding van die eerste Adam. Naar recht verloren. Maar ook van die hand die opvangt in het uur van die eeuwige benauwdheid. Het uur van de afrekening en afhandeling. Mijn ziel gered, mijn tranen met het ogen. Kijk, die leer. Toegepast. Maar nou staat hier, wie komen er binnen? Wie gaan door die poorten in? Daar staan namen op. 12 stammen van Israël, 12. Van Israël. U zegt, er zijn de 12 zonen van Jacob natuurlijk. U weet wel hoe dat is. Hè? Ja, van Israël. Israël, wie is dat? Jacob, nee. Israël, dat is zijn nieuwe naam. Jacob, die kon nog wel in Bethel komen. Hè? Maar daar kon hij niet mee sterven. Nou zeggen ze tegenwoordig dat het niet zo is, maar geloof dat niet, lieve mensen. Alsjeblieft, laat je toch niet de bloemen over injagen. Met een halve bekering. Een toekering. En wat u er zelf nog meer van maakte, weet ik helemaal niet. Maar Jacob kon het niet. Op Bethel moest Peniel volgen. Op de onderhandeling. Dat is Bethel, dat was de onderhandeling. Als u voor me zorgt, dan zal ik. Als u, ik ga naar de kerk, maar zorgt u dat ik dan bekeerd word. Onderhandelen, daar kom je voor naar de kerk of niet. Dan zegt er een van die predikers, ja die heb je niet meer tegenwoordig hoor. Zegt een van die predikers, die zegt, wat maakt gij van het huis van mijn vader een koophuis? Wat komt u hier doen om te onderhandelen? Afhandelen. Nou, dat is Peniel. Jacob, die bedrieger, die moest het voor God verliezen. In de nacht moest hij met zijn schuld voor God verschijnen. En toen kon die God niet laten gaan. Toen kon die God niet laten gaan. Tenzij gij mij zegen, met die eeuwige zegen in Christus. En daar heeft hij het van God verloren. En daar ligt de winst voor de kerk. Daar is hij verloren ziel geworden. En daar is de ziel gered. Want toen ging de zon op. Dat kan de kerk wel vertellen als de zon opgaat hoor. Eerst het dodelijkstijdsgewricht. Eerst het dodelijkstijdsgewricht. Met God. Geworsteld. En alles aangeboden. Mijn armoe, mijn belofte. Mijn geneigdheid tot het goede. Omdat ik toch naar de kerk ga. Mijn tranen, ik heb alles aangeboden, alles afgekeurd, alles afgekeurd. Geen gestalte meer, zeg gestalte. Ik heb maar één gestalte, ik heb maar één gestalte. Weet u welke? Die van een vloekwaardige en van een verdoemelijk mens. Ik heb een andere gestalte ik dan nooit kunnen hebben. Daar ga ik de nacht mee in. En die worden nou zalig gesproken. Rampzalige in zichzelf. En toen heeft hij daar geworsteld, maar God heeft dit verloren. Daar lag de winst, zei ik. Toen ging die hinken door het leven, dat is de heiligmaking. Die gaan hinken door het leven. En die roepen iedere dag met een hinken en tot zinken, niet een ogenblik gereed. En die komen met hinken thuis, hinken thuis. De een met een oog verloren, die hebben het gehoord, als het oog je tot zonde verleidt, druk het maar uit. En de een met één hand, maar die hebben die hand moeten afhalen. Zo komt dat volk thuis. Dat is Israël. Dat is Israël, die hebben geworsteld met God. Want tussen Jacob en Israël ligt Yeshua. Die zijn daar gerechtvaardigd. En dat is Israël. En dan verstaat ge deze poort. Waar het rechtvaardig volk door zal binnentreden. Het rechtvaardig volk. En dat is Israël. Gerechtvaardig hoe? En toen hij naar recht verloren moest gaan, is hij gevallen niet in de handen van een verterend vuur. Dat moest naar recht, maar in de handen van een, in God, zo'n zeer genadig Heer. Hij is in de handen gevallen van Sion's schuld overnemende borg. Die hebben Goede Vrijdag gekend. En die hebben ook Pasen gekend. Die zijn met Christus opgestaan en een nieuw godzalig leven. Die zijn met een borg verenigd. En die hebben een God voor hun ziel en een God voor hun leven. Gerechtvaardigd in de vereniging met Christus, vrijgesproken van alle zonde en schuld. Geliefde, dat is Israël. Geworsteld, van God verloren. En toen het aangezicht Gods aanschouwt in de Zoon van zijn liefde. De heerlijkheid Gods, dat is Christus, aanschouwt. En toen waren ze voor de wereld bedorven. Toen moesten ze opbreken. Toen moesten ze naar huis. Toen moesten ze naar Jeruzalem daarboven is. Toen konden ze het hier niet meer vinden. Toen moesten ze het zeggen. Roem wereld uw schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Nou wil ik naar huis. Dus die poorten. Daar gaat dat volk in. Dat zijn zonen van Israël. Daar zijn verschillende soorten. Maar ze hebben het allemaal van God verloren. Allemaal kinderen van Israël. En die gaan de poort door. Geliefden in de weg van een worsteling. Zo zijn ze erop gekomen. En in de weg van de worsteling gaan ze ook van de wereld af. Nog één ding. Het valt eigenlijk buiten onze tekst. Maar ik wil u er toch op wijzen. Zat dat verderop iets over die poort? Uit die ene parel. Uit die ene parel. Iedere poort uit die ene parel. De kanttekenaar zegt, ach, dat zullen de leraren zijn. Kan wezen hoor, ik laat even rusten. Maar als u het mij vraagt, dan zeg ik, nee. Ik ken maar één parel. Ik ken er maar één. Dat is Christus. Dat is de poort. Het heeft het zelf gezegd. Ik ben de deur. Amen. Laten we eindigen. En die parel te vinden. Want er heeft de parel zelf van gesproken. De akker. Die u gezien hebben. Die gaan leren dat zien nog in hebben is. Maar die moeten die parel hebben. Die ze gezien hebben. En die hem nooit gezien hebben. Die hoeven hem ook niet te hebben. Heer, wilt u ons dat leren. Want dat is de parel toch. Uw eigen zoon. Alleen door Christus kunnen ze binnen. Wilt u de prediking van dit uur nog heilig aan ons hart en leven? We staan er allemaal voor. En we moesten ook vandaag denken aan dat weggetje. Dat weggetje. Want dat kan zomaar van de Bethelkerk leiden naar de hemelpoort. Maar buigt zich net voor die hemelpoort af en eindigt in de hel. Hoeveel zijn er niet op weg gegaan naar die poort, maar nooit doorgegaan? Want het was niet uit u. Het was niet uit u. Eigen werk. Daar komen ze mee om. Maar dat rechtvaardig volk zal daardoor binnentreden. Om hun God ootmoedig te eren. Hier hebben ze de ootmoed wel eens willen gebruiken. Als een grond om voor u te kunnen bestaan. Maar ze zijn als een goddeloze verloren gegaan. En daar mogen ze ootmoedig buigen. En daar mogen ze u eeuwig eren. En dat zal dan de lust en de liefde zijn. Van dat volk. Heere, wilt u de prediking toepassen? En ook ons alles nog eens ordentelijk voor openstellen, wat nog gekend moet worden. de grondslag ook van ons. Heer, u weet de zorgen die er zijn, ook in het midden van ons. Die daar zijn en die daar in de kerk altijd zullen zijn. Niet voor niets worden wij zo indringend gewaarschuwd door Paulus. Aan het einde ook van zijn leven gekomen, spreekt hij van de wolven die de schaapskooi van Christus zullen binnengaan. Heer, en er is nog niks veranderd. Misschien dat die wolven er ietsje anders uitzien. Want de duivel heeft zijn aanpassingen ook gepleegd. Die gaat ook met de tijd mee, om zo te zeggen. Maar Heer, dat we dan ook met de tijd mee mogen gaan, in die zin dat we het ook kunnen onderkennen. Heer, de onderscheiding des geestes of ze uit God zijn. Dan moeten we zeer, zeer bezorgd zijn. Heer, de grondslag die hebt gij gelegd. Daarin ziel. Wilt u het toepassen, Sion zal door recht verlost worden. Wel onze zonden vergeven ook van dit avond. U hebt dank dat u nog een weinig ondersteuning wilde geven. En wilt u ook verder met ons optrekken dit leven door. Maar ik eenmaal dit leven uit. Want dan moet het ook zijn met Mozes. We kunnen van hier niet optrekken tenzij uw andere zich met ons meegaan. Ook in het uur van sterven. Want zonder die gezegende borg zal er geen doorgang zijn door die dood, Jordaan. Heer, gedenk ons dan zo, jong en oud, hier en thuis. En dat alles om de bloed- en kruisverdiensten van Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Onze slotzang is van 122. 122, het tweede vers. De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. Waar elk zijn naam beleid en roemt, waar de achtbare zetel van het gericht. Want de achtbare zetel van het gericht is daar voor Davids huis gezicht. De rechterstoelen staan daar binnen. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel die u beminnen. Het tweede vers van Psalm 122. Leg dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.